106.3 FM. Stadsradio
Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Hartelijk welkom. Met Pinksteren in de rug mag u weer luisteren naar het programma van de kerken in Delft, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken. Ik ben Rob van Essen. Onze gasten zijn vandaag Martin Kamp van jongerencentrum De Mol. En aansluitend hebben we een gesprek met Willem-Jan Pijnakker-Hordijk over de nacht van het gebed. Maar we hebben nu Martin Kamp aan de lijn, denk ik.
Ja, goedemiddag.
Goedemiddag, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Zit jij nu al in Delft of zit je nog in het Hoge Noorden?
Ik ben nu in Delft in De Mol. Sta ik ook. Wij zijn net vanmiddag op straat geweest voor een activiteit voor kinderen, maar het was vrij rustig, want het weer zat niet heel erg mee.
Nee.
Maar we hebben nog wel een lekker potje kunnen voetballen en ja, dat was heel leuk.
Kijk eens
maar
aan.
Maar ik ben nu dus in Delft.
Mooi zo, mooi zo. Ja, even voor de luisteraars. Martin is net begonnen in De Mol, een project van Youth for Christ. En misschien is het aardig dat we eerst jou even voorstellen aan de luisteraars. Ik begrijp dat jij theologie hebt gestudeerd.
Ja, klopt. Ja, ik ben eigenlijk nog maar, ik heb me denk ik een week geleden uitgeschreven pas. Ik heb toen pas de laatste punten binnengekregen. En ik heb theologie gestudeerd in Kampen. Best wel lang, want ik heb ook de predikantsopleiding gedaan. En daar net mee klaar. En
ja.
Toen hierheen gegaan.
Ja, dus je hebt er niet voor gekozen om een gewone traditionele gemeente ergens in een rustig dorp te kiezen.
Ja, zo kun je het wel zeggen, ja. Ja, ik heb heel erg altijd tijdens het studeren twijfels gehad over waar mijn toekomst zou liggen. En op Bambi heb ik dat misschien nog steeds wel. Maar ja, misschien dat zullen de luisteraars op hun eigen manier denk ook wel herkennen dat je, als je heel jong bent, nog niet precies weet waar je jezelf ziet staan. En nog belangrijker, waar God je ziet staan, denk ik. Voor mij is dat tijdens mijn studie eigenlijk altijd een beetje een vraag geweest. Maar wat eigenlijk nooit de vraag is geweest, is dat ik eigenlijk altijd jongerenwerk gedaan heb. Dus ik heb tijdens mijn studie eigenlijk altijd catechisatie gegeven. En in de zomer deed ik altijd evangelisatiewerk en recreatiewerk bij jongeren. Of voor jongeren en kinderen. En dat is me eigenlijk altijd heel goed bevallen. En dat doet het nu dus nog steeds. Dus eigenlijk was dit in die zin, hoewel ik wel ook andere dingen overwogen heb, voelt dit eigenlijk als een hele logische, natuurlijke en in het verlengde van waar ik wat mij goed ligt. En denk ik ook wat denk ik God op dit moment in ieder geval voor mij bedacht heeft, om het zo maar te zeggen.
Ja, nou, ja, ik heb een filmpje gezien, waarin jij ook figureerde, over de Kampense jongens.
Ja, dat klopt, ja. Ja, er is in eind maart, denk ik, ongeveer een documentaire over ons op tv geweest.
Ja, dus mensen die uitzending gemist opzoeken bij de Evangelische Omroep, zag EO staan, dan kunnen ze jou in actie zien, hè?
Ja, de jongens van de Broederweg heet het.
Ja, ja. Was jij ook diegene die met die catechisanten in dat lokaal zat, aan die grote tafel?
Ja, dat klopt, ja.
Ja, toen dacht ik, hij is wel heel ver weg van de jongeren. Dat moet in De Mol wel anders gaan.
Ja, dat is denk ik, de helft van de documentaire was tijdens coronatijd opgenomen.
Oh.
En dat was tijdens coronatijd. Dus ja, ik zit liever ook dichter bij jongeren, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En dat is ook precies waar we natuurlijk bij De Mol voor gaan. Om dicht bij jongeren, niet per se letterlijk, maar natuurlijk vooral ook wel letterlijk. Maar gewoon dichtbij ze te staan in wat er op en af komt in het leven wat ja, voor heel veel zo een uitdaging is, om zo maar te zeggen.
Ja.
Dus dat, daarom was het zo'n grote tafel, ja.
Ja, ja. Nee, het viel mij op. En ja, ik ben zelf dominee. Dus ik heb overal van die ouderwetse categorisatielokalen gezien met van die vreselijke tafels, die ik altijd gelijk in de ban heb gedaan. Omdat ik dacht, je moet in een kring zitten en dan kun je ook nog eens een spelletje doen. Nou ja, goed. Maar je hebt het gevoel dat in de mol kun je beter wat dat betreft kwijt waar je hart naar uitgaat.
Ja, ja, en ik sluit voor de toekomst zeker niet uit wat dat verder brengen mag qua dit werk. Of ja, goed, ik zie of predikant, zeg maar, of wat dan ook. Want ik zie gewoon ook in het werk wat ik nu doe heel veel overeenkomsten ook wel toch met werken in de kerk, om het zo maar te zeggen. Het is natuurlijk heel anders, maar het soort van hoe makkelijk je een stap doet naar mensen toe die jou nog helemaal niet kennen en jij hen ook niet. En hoe makkelijk mensen toch uiteindelijk iets van hun leven laten zien of jou toelaten in hun leven. Met alle mooie dingen, maar ook met alle dingen die niet zo mooi zijn. Dat vind ik heel bijzonder en mooi. En dat heb ik tijdens mijn studie bij de stage voor predikant of tijdens mijn jongerenwerk toen. En nu vind ik dat heel bijzonder en mooi dat mensen daartoe bereid zijn. En dat vind ik echt iets wat ik krijg.
Ja, ja, zeker, zeker.
Dat vind ik heel bijzonder.
Ja. Heb jij, en dan gaan we even naar de mol daarna, heb jij in jouw stage ook iets gedaan wat een beetje op de mol lijkt? Of waren het de meest klassieke stages, om het maar zo te zeggen?
Het waren wel redelijk klassieke stages, ja, allemaal.
Ja, ja.
Het meeste wat erop lijkt is gewoon het vakantiewerk wat ik deed.
Ja.
Dat was gewoon een soort evangelisatie-recreatie bij campings.
En waar was dat? Ja, ik ben nieuwsgierig.
Ik heb dat
hoor.
Gedaan in Schorrel en Groet in Noord-Holland.
Oh ja.
Want ik ben daar geboren en getogen in Broek op Langendijk.
Oh, kijk eens aan. Je komt uit het donkere Noord-Holland, zoals ze vroeger zeiden.
ja, dat klopt.
Ja, nou, maar ik moet zeggen, ik mag die Noord-Hollanders wel hoor.
Oké, dan zit het wel goed.
Hele nuchtere mensen, ja. Goed, en toen, toen kwam de mol op je weg. En wat was je belangrijkste motief om te zeggen, nou, dit ga ik nu doen? Ik neem aan dat je eerst bent wezen kijken in de mol ook. Niet alleen vanuit een advertentie op ingestapt bent?
Ik heb gewoon gelijk gesolliciteerd toen ik het zag.
Ja.
Omdat ik dacht, ik had wel eens van gehoord, maar nog nooit echt met mijn neus er bovenop gezeten. En ik zag het en ik dacht, oh, dit klinkt wel heel goed. En toen ik hier, toen heb ik tijdens mijn sollicitatieprocedure een keer een avondje meegelopen. En het was behoorlijk, niet overdonderend of zo, maar ja, de jongens waren gewoon vrij druk. Het was ook een drukkere avond dan normaal, kreeg ik te horen. Maar ik dacht wel, dit is wel, ja, het sprak me wel gelijk heel erg aan, omdat het, ja, het is zo, midden in de wereld. En ik vind dat heel iets moois. En ook, daar zie je dat ook, geloof en dat Christus, dat hij ook midden in de wereld staat.
Ja.
En dat hij daar relevant is ook.
Ja. Nou ja, je zit ook in een leuk stukje Delft. Zeg, wij gaan het gesprek even onderbreken. Het tweede gedeelte gaan we het over de mol hebben. Want sommige luisteraars zullen denken, waar hebben ze het nou over? Is dat beest dat onder de grond zit of zo? Of de mol? Maar, is het dat beroemde televisieprogramma?
Ja.
Ja, ja, ja. Je was er. Ik moest even checken. Ik had misschien weer in slaap gevallen. Maar,
Nee, ik heb goed geluisterd.
De hemel in Delft, dat zou wel een mooi motief voor de mol zijn, hè?
Ja, absoluut. Ja, zeker.
Vertel eens aan de luisteraar, want ik draai al een tijdje mee hier, maar zo vaak is de mol niet in de publiciteit. En dat hoeft ook helemaal niet, want jullie doen daar in die ontzettend leuke wijk allemaal prachtige dingen met jonge mensen. Maar vertel eens, wat gebeurt daar zoal?
Ja, de Mall is een jongerencentrum. En wat we eigenlijk doen is we proberen jongeren op te zoeken of jongeren bij ons uit te nodigen. Om te zien, om maar gewoon eigenlijk simpelweg voor hen te zijn. Met de vragen die ze hebben, met de dingen in het leven waar ze tegenaan lopen. Eigenlijk een soort van, dat ze om een soort vriend voor ze te worden. Maar goed, het is wel iets anders dan een vriend, maar... En we hopen dan, want we zien... het nummer trof mij net dat er stond... Hij zegt waar is die jongen die ik... of dat kind wat ik was, zeg maar.
Ja.
Nou ja, als ik met Kids Mall zie, kom ik sommige kinderen tussen... waar ik van me afvraag... Wauw, zij zijn al heel snel... hebben zij geen kind... zijn zij geen kind meer? Dus we komen bij Kids Mall sommige kinderen tegen... en dan hoor ik echt afschuwelijke verhalen van... wat zij meemaken, wat er om hen heen gebeurt, hoe hun ouders soms juist niet voor hen zorgen dan wel. En dat vind ik, dan denk ik, ja, zij hebben soms de mogelijkheid bijna niet om kind te zijn. Dat wordt gewoon heel moeilijk gemaakt. Ja. Op die plaatsen, zeg maar, bij die kinderen en tieners, zeg maar, proberen wij ze een stukje, nou ja, hoop te geven, perspectief, autonomie over hun eigen leven. Dus we proberen ze te helpen om gewoon een zinvol leven te hebben, waarbij ze gewoon gezien worden en niet gezien en weggegooid of gezien en verwaardeloosd.
Ja.
En dat doen we dan vanuit... vanuit onze eigen ervaring dat we mensen hebben gehad, ouders, vrienden, familie, die God gegeven heeft, die voor ons zijn geweest, die wij nodig hebben gehad om te weten dat er iemand is die van je houdt, om te weten is dat er iemand is die je ziet en die bij je is en tegen wie je aan kan trappen, maar die je ook weer opraapt als je valt, die je in staat stelt om op je eigen benen te staan in het leven.
Ja.
Dus dat is eigenlijk heel groot en heel groot wat we doen, zeg maar, grote woorden. En heel klein betekent dat gewoon nu tijdens corona, want binnen is het nog dicht. Maar we gaan nu veel naar buiten en dan gaan we naar het voetbalveld en dan proberen we gesprekken aan te knopen. Gaan we naar plekken waar vaak wat onrust is of juist niet. Al dat soort plekken, zeg maar, en gaan we gewoon... hoe gaat het? Hoe gaat het op school? Hoe gaat het thuis? En soms gewoon geen gesprek, maar gewoon een mooi potje voetbal. En aanmoedigen, positieve woorden spreken.
Op dat potje voetbal zat ik te wachten eigenlijk.
Oh ja, 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 ja. 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 Ja, dat doen we heel graag. En dat doen we nu heel veel ook.
Ja, ja, ja. Ja.
Dus zeg maar, er zijn een paar aan het voetballen en er staan een paar langs de kant om gewoon een mooi een beetje bij te praten.
Ja, ja, ja. Mooi. En het is ook voor meisjes, hè, dacht ik. Want ik hoor eens wat jongens vaak vallen, maar het is ook voor meisjes, hè?
Ja, ja, zeker weten. Ja, op woensdagmiddag zijn er altijd... vanmiddag zijn we op straat gegaan voor de kinderen eigenlijk. Dat doen we dinsdagmiddag altijd. Woensdagmiddag gaan een standaard groepje vanuit hier vrijwilligers en medewerkers met een groep meiden de straat op. En dan gaan tegelijkertijd een aantal jongens gaan naar een plein om te voetballen. En donderdagmiddag zijn we bij Poptalf om te voetballen. En donderdagavond zijn we altijd bij Dirk Osterplein bij de Letterflat. Ik weet niet of u dat iets zegt.
Ja, die ken ik.
Ja, ja, daar zijn we daar altijd. En daar komen eigenlijk komen iedere week komt er eigenlijk ook een vaste groep eigenlijk altijd op die activiteiten af. Of nou ja, activiteiten, het is een beetje deels van ons, deels van de straat, zeg maar, van de jongeren.
Ja.
Want ja, wij zijn niet de baas van een voetbalveldje, dat is niemand, zeg maar.
Nee.
Dus, maar goed, dat, ja, ik heb ook nog niet meegemaakt sinds ik in januari begonnen ben dat we binnen helemaal open zijn. Dus voor mij is dit eigenlijk normaal. Maar normaal dus niet mijn normaal, maar het normaal van de mal is dat het ook normaal s'avonds avond inlopen is. En dan komen jongeren gewoon uit zichzelf hierheen.
Ja. Nou ja, moet je horen, we gaan op zijn minst voor jullie duimen dat het weer open kan. Dat is niet alleen voor jullie leuk, maar voor ons allemaal.
Ja, en, ja absoluut.
En ik vind het hartstikke fijn dat we jou een beetje hebben leren kennen, dat we iets over het werk gehoord hebben wat zo belangrijk is. En ja. Wat zich ook gewoon in het kleine voltrekt. En dankjewel.
Hey, u bedankt.
Stadsradio Delft.
De kerkagenda.
Ja, er is natuurlijk geen grote agenda, maar dat heeft met de coronatijd te maken, maar er gebeurt gelukkig nog wel het een en ander. In de nieuwe kerk iedere zaterdag, mogelijk om mee te doen met het middaggebed, om 12:00 wordt er gebeden en gelezen. U bent hartelijk welkom. De gebedsonderwerpen worden daar aanwezig en aangedragen. Bent u in de stad? Wilt u het een keer meemaken? U kunt bij de balie van de nieuwe kerk aangeven dat u voor het middaggebed komt. Dan gaat de deur voor u open. Initiatief van de wijkgemeente Binnenstad Vrije Ban van de Protestantse Kerk. Dan, voor ieder die niet in staat is de kerk te bezoeken in deze periode, is er de mogelijkheid om erediensten te beluisteren of te zien via de website kerkomroep.nl of de website Kerkdienst Gemist. Dus dan, vanuit de Hofkerk is de jaarlijkse pannenkoekenactie voor het Mother Aida Foundation in Oeganda. Tussen 29 mei en 6 juni kunt u allerlei soorten pannenkoeken bestellen. Ik ga ze niet allemaal noemen, maar spek en appel en naturel. Maar wie er meer van wil weten, die geef ik het telefoonnummer van Meta de Vries. 06-130-32-921. Ze heeft het zelf in het kerkblad gezet, dus ik voel mij vrij om het hier ook om te roepen, 06-130-32-921, als u pannenkoeken wil bestellen. En die worden dan, als ik het goed heb, zelfs thuis bezorgd. Ten slotte, van 31 mei tot en met 3 juni, bieden verschillende organiserende partners webinars rondom de thematiek groen gelovig. En als je naar de website groengelovig.nl gaat, dan kun je zien hoe je daaraan kunt meedoen. Delft is daar ook bij betrokken. Dus groengelovig.nl voor het programma en de webinars. Goed, tot zover de kerkagenda. En dan zijn wij nu bij een onderwerp dat ik niet in de agenda heb genoemd, maar wat in dit gesprek aan de orde komt. En dat is de nacht van het gebed. En daarvoor zit aan de lijn Willem-Jan Pijnakker-Hordijk. Welkom.
Dank u wel.
Eventjes, ik heb het niet op papier staan, is een beetje suffig, maar is het niet 6 juni die nacht van gebed?
Nee, het is van 4 op 5 juni.
4 op 5 juni?
Ja, van vrijdag op zaterdag.
Van vrijdag op zaterdag, oké. Okay. Dus, nou ja, het is nu de 29ste, dus dan hebben mensen alle tijd om zich erop voor te bereiden. En ik vroeg mij af, moet je je daarvoor inschrijven of kun je op een website terecht? Hoe gaat dat?
Nee, dat hoeft niet. Waarom 4 op 5 juni? Nou, het is altijd de week na Pinksteren. Pinksteren is een feest. Maar na het feest komt gelijk al de vervolging, deze handelingen. Dan krijgt de kerk de volle laag. En vandaar dat Open Doors gekozen heeft om de nacht van de week na Pinksteren de zondag van de leidende kerk te hebben. En dan daarna weer, van vrijdag op zaterdag, om dan de nacht van gebed te organiseren. Dat is landelijk en zelfs internationaal. En ik doe het nu geloof ik al voor de 20ste keer in Delft.
Aha.
Maar mensen hoeven zich niet op te geven. En ze zijn ook absoluut niet verplicht om te komen, maar ook niet om de hele nacht te komen. Je kunt ook zeggen, nou, dat vind ik toch een heel offer. Ik doe een stukje van die nacht, dat is ook allemaal prima.
Ja, ja, ik ga er zo meteen nog even voor in, maar ik vroeg mij af, te komen, betekent dat naar de Bethelkerk komen?
Ja, inderdaad, het is een zaaltje van de Bijbelkerk, Florenstraat, Delft Noord. Een hele geschikte locatie. En dan denk je, ja, hoe moet je die hele nacht doorbrengen?
En, biddend, dacht ik.
Ja, maar een gebed zonder einde was enorm slaapverwekkend, als het ook nog 's nachts is.
Ja.
Maar dat is met videobeelden uit de betreffende gebieden waar we heel concreet voor bidden. En er komt ook een medewerker van Open Doors die uit eerste hand het een en ander zal vertellen. Dus er zijn zogenaamde gebedsblokken en gebedsrondes, bepaalde tijden en daartussen is weer een pauze. We hebben natuurlijk koffie, we hebben ook broodjes en soep, want bidden is werken, maakt hongerig. En zo wordt het zo heel afwisselend gebracht. We zingen ook wat met elkaar, we hebben informele contacten. Dus voordat je het weet is echt de nacht voorbij.
Ja, en hoe laat begint de nacht van gebed?
Het begint om 10 uur.
10 uur 's avonds.
Om 6 uur. Maar nogmaals, je bent niet verplicht om tot het bittere einde te blijven. Maar het is niet zo van, oh ja, we moeten voor de zielige mensen bidden. Maar het is ook heel inspirerend van, nou heb ik het zo goed. Maar wat stelt mijn geestelijk leven eigenlijk voor? Wat is dat een armoede? Terwijl die mensen het zo slecht hebben, maar wat hebben ze een rijk geestelijk leven? Dat is gewoon om jaloers te zijn. En wat kunnen we ook voor hen betekenen natuurlijk?
Ja.
Want het gebed is machtig. Ja, dat beleidt elke christen wel. Maar laat dat dan eens zien in je agenda. Wat voor plek heeft het dan?
Ja.
Nou, eerlijk gezegd ben ik erg gesteld op mijn bed. Ik heb een heel lekker bed, warm en een heerlijk kussen. Ik ben gesteld op mijn bed, maar één keer in het jaar ben ik dat bereid om dat kleine offertje te brengen, om solidair met hen te zijn en om dan naast hen te staan, om te denken voor al die mensen die 's nachts gekweld worden door eenzaamheid, verlatenheid, hopeloosheid, pijn, honger, kou, in gevangenschap, die niet weten hoe het verder moet. En wat hou je dan over? Ja, het geloof in die Heer. En voor hen is het een enorme troost en bemoediging te weten dat ze niet alleen zijn, maar dat hun situatie bekend is en dat andere mensen in de wereld voor hen bidden.
Ja.
Dat het lichaam van de Heer zo mag functioneren, zoals in 1 Korinthe 12 staat. Ja.
Ja, je had het over één keer, één nacht in het jaar. En, maar ik kan mij ook voorstellen dat de betrokkenheid bij zo'n nacht van het gebed betekent dat je de rest van het jaar ook veel alerter omgaat met situaties van onrecht en vervolging en dat in je gebeden betrekt.
Klopt. Ik ben zelf geweest in diverse landen, onder andere Noord-Korea. Nou, dat laat je de rest van je leven niet meer los. Wat daar gebeurt, en het lijkt allemaal hopeloos en het bidden lijkt allemaal zinloos. Het gaat gewoon allemaal door. We zijn nu met de derde generatie kind bezig. En de meest extreme christenvervolging vind je in dat land, Noord-Korea. Maar achter de schermen gebeurt er veel meer, wat de pers dus niet haalt. En dat verdient onze ondersteuning. En Open Doors die, is een hele betrouwbare organisatie op dit gebied. En die publiceert ook veel in hun magazine. En we gebruiken thuis ook een gebedskalender. Elke dag één onderwerp voor één land of één persoon. Heel gericht, om te zeggen, oh ja, die mensen zijn er ook en daar willen we trouw zijn om voor te bidden.
Ja, je had het nu over de organisatie Open Doors?
Ja.
Ja, ja, ja. Ik denk dat heel veel luisteraars ook geen idee hebben, Open Doors. Kun jij in een paar zinnen zeggen wat voor een organisatie dat is?
Ik zal proberen. Open Doors is begonnen met één man, Anne van der Bijl, een Nederlander. En hij is in de 50e jaren, dus voor de val van van de muur, van het communisme, is hij naar Polen gegaan om allemaal Bijbels te brengen. Hij ging de kerk, die zwak was, ging die versterken. En uiteindelijk is zijn bediening uitgegroeid tot een hele grote wereldwijde organisatie. En heeft Open Doors in allerlei landen kantoren om de leidende kerk te bemoedigen. Niet alleen de leidende kerk, maar ook de bedreigde kerk voor te bereiden. Van jongens, er komt vervolging aan en dan hebben we geweldige tips van landen die er al doorheen zijn gegaan. En ook de Westerskerk komt in het vizier, de zogenaamde Vrije Kerk. En wat kunnen wij dan daarvoor betekenen? Dus in feite komt de hele wereld in hun vizier om dat te activeren, om onze verdrukte broeders en zusters niet te vergeten.
Ja.
En dat verdient, denk ik, onze aandacht en onze support.
Ja, en ik begrijp dat Open Doors dus ook publiciteit geeft aan situaties van vervolging en onrecht.
Ja, precies. En misschien zijn wij wel wat te bekrompen in onze gebeden, dat we het hebben over ik en God en God en ik. Maar God oordeelt over volken en onrecht kan hij niet uitstaan. En ik denk dat we diezelfde mening moeten hebben als onze Heere God. En ook verbijsterd moeten zijn over verdrukking, over onrecht van vrouwen, van minderheden. En dat we ons daarvoor moeten inzetten. Maar dat is allemaal makkelijk gezegd natuurlijk. Maar hoe dan? Nou, Open Doors organiseert ook schrijfacties. En zoals ik al zei, je kunt ook landen bezoeken.
Ja.
En dat maakt een onuitwisbare indruk.
Ja. Ja, begrijp ik. Even nog een vraag. Er is natuurlijk ook een Amnesty International die zich ook inzetten voor vervolgden en zo en verdrukking.
Ja.
Zijn er contacten tussen Amnesty en Open Doors? Of je weet?
Ik ben niet zo'n insider, dat weet ik niet. En Amnesty International is meer algemeen, voor wat voor verdrukking dan ook. En Open Doors is meer gericht op de christenen.
Ja, nee, dat begrijp ik wel. Ja, ja.
Ja.
Nee, goed. Ik wil zo meteen nog even met je doorpraten over het gebed. En ik heb er straks ook trouwens nog de gedachte van de week wilde ik, aan het slot van het programma wilde ik ook nog even aan het gebed wijden. Ja, Willem-Jan, je bent er nog?
Ik ben er nog.
Oké. Okay. Ja. Ja. Ik had nog even een paar praktische dingen. Kijk, in de kerk heb je gezegd, daar is een soort programma. We krijgen beelden te zien van situaties van vervolging. Mensen geven misschien een getuigenis van wat ze ervaren hebben. Men kan halverwege binnenkomen, heb ik begrepen, of heel aan het begin en halverwege weggaan. Maar je wilt ook graag dat mensen in Delft in die nacht van gebed mee gaan doen die niet naar Bethel komen. Hoe weten die voor welke situaties zij moeten bidden? Krijgen die een concreet handvat toegereikt?
Ik noem de Bethel, maar ik bedoel zeker de Bethlehem Kerk. Daar komen we namelijk bij elkaar.
Ja.
Tijdens de nacht gebruiken we een gebedsboekje waar heel schematisch alle gebedspunten in staan, als een leidraad. Maar er komt ook een spreker van Open Doors. We kunnen zeggen, nou, dit slaan we over en dat voegen we toe. Dus daar zijn we heel flexibel in. En als mensen zeggen van, nou, ik kan niet of ik wil niet die nacht, maar het onderwerp heeft wel mijn hart, dan kunnen ze contact opnemen met Open Doors, die heel graag maandelijks allerlei informatie toestuurt.
Oké. Okay. En Open Doors is gewoon op internet te vinden, dus...
Zeker.
Oké, dus bij Open Doors kun je terecht als je meer info wilt over die nacht van gebed en over thema's en situaties om voor te bidden. Nou, dat is een mooie aanvulling, dankjewel. Ik had nog een vraagje over dat je zei zo en passant dat je al 20 jaar hierbij betrokken bent. Hoe houdt iemand het 20 jaar vol, vroeg ik me dan af. En ik bedoel dat het moet wel wat, je moet er wel wat van ontvangen om zo 20 jaar lang jezelf in zo'n project te geven.
Ja, ik ben niet ingestapt om dit zo lang te doen, maar ik heb geen reden om ermee te stoppen, dus ik ga door. Een gebed is natuurlijk vaag, je kunt het niet meten, de resultaten, maar dat komt neer op geloof. Ik doe me denken aan een stukje uit Lucas 18, waarin Jezus een gelijkenis vertelt over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven.
Ja.
En dan vertelt hij verhaal van een rechter en van een weduwe die steeds meer bij die onrechtvaardige man aanklopt en zegt, doe mij recht, doe mij recht. Nou, zegt die man, dat zal ik maar doen, anders slaat ze me nog in mijn gezicht, dat is zo vernederend. En dan zegt Jezus, maar hoeveel te meer zal mijn hemelse vader dat doen om recht te verschaffen? En dan heeft hij een hele rare zin aan het einde, maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof, het geloof vinden op aarde. En ik denk, ja, wat slaat dat nou op? Ik denk dat de mensen onuitroeibaar religieus zijn. Er zullen altijd mensen zijn die wel iets geloven. Maar wat bedoelt u met het geloof? Nou, ik denk het geloof dat degene die onrecht is aangedaan wel recht zal krijgen. En het geloof dat Gods gebeden verhoort. En dat je door moet gaan. Ook al denk je, joh, ik voel niks, ik zie niks, er gebeurt niks. Maar dat er toch in die onzichtbare wereld veel meer gebeurt dan wij bidden, dan wij beseffen. En dat de Satan ons van dit geweldige wapen wil afhouden. Bid maar niet, het heeft geen zin. En trouwens, je wordt er moe van. Dat kennen we allemaal, maar het is een keuze om te zeggen, en toch ga ik door. Want ik geloof in gebedsverhoringen.
Ja.
Dat als we bidden naar zijn wil, dat hij dat zal verhoren. En dat is niet aan mij, maar ik heb de opdracht om te bidden, juist voor deze mensen, die mijn broeders en zusters zijn, misschien heb ik ze nog nooit ontmoet, maar toch voor mijn familie aanbidden dezelfde God, en zij verdienen mijn support, mijn sympathie, mijn steun.
Mooi, ja. Mooi, dankjewel. Ja, ik zit even te denken, je weet dat... Luther heeft gezegd dat het belangrijkste woordje van het geloof is dennoch en toch. Dus,
ja,
hè, dus dat tegen de klippen op. Nou goed.
Nee, ja.
De Nacht van Gebed 4 op 5 juni in de Bethlehemkerk. Hartelijk welkom iedereen die hier naar luistert. Of zoek informatie bij Open Doors op internet voor de thema's van die Nacht van Gebed. En ik zou zeggen, waag het dus met het gebed. Zeer bedankt, ja. Willem-Jan. Dank je wel.
Graag gedaan.
Dit is Kerk in Delft.
De stad waarbij je hoort. Stadsradio Delft.
De gedachte van de week.
Huub Oosterhuis heeft in zijn boek Liedje dat ik niet kan laten een gebed opgeschreven. Wat ik wel toepasselijk vind na dit gesprek over de Nacht van Gebed. Het gaat als volgt. Onze Vader verborgen, uw naam worden zichtbaar in ons. Uw koninkrijk komen op aarde, uw wil geschieden. Een wereld met bomen tot in de hemel, waar water, schoonheid en brood, gerechtigheid is en genade. Waar vrede niet hoeft bevochten. Waar troost en vergeving is. En mensen spreken als mensen, waar kinderen helder en jong zijn. Dieren niet worden gepijnigd, nooit één mens meer gemarteld, niet één mens meer geknecht. Doof de hel in ons hoofd, leg uw woord op ons hart, breek het ijzer met handen, breek de macht van het kwaad, van u is de toekomst, komen wat komt. Ja, luisteraars, dit was weer het uur namens de Kerken van Delft. We danken Martin Kamp met zijn enthousiaste verhaal over zijn werk in de Mol sinds januari. Ik ben blij met Willem-Jan Pijnakker-Hordijk, die vertelde over de Nacht van Gebed. En we danken de mensen achter de schermen, zodat u dit kunt horen vandaag. En we wensen u natuurlijk een zonnig weekend toe, met heerlijke terrassen.